Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Dit is de Help, ik heb een puber podcast. Mijn naam is Kluun. In het boek schrijf ik hoe het allemaal hoort. En in de podcast vertellen we hoe het allemaal er in werkelijkheid aan toe gaat. En dat doe ik samen met mijn co-host Ivanka van der Zwaan. Columnist, schrijver en vooral pubermoeder. In deze podcast krijg je wekelijks te horen hoe het er bij ons thuis aan toe gaat op het gebied van een nieuw thema. En je krijgt advies van een expert over dit onderwerp. En deze keer gaat het over seks en seksualiteit. Wat kunnen we onze kinderen meegeven? Moet je kind stimuleren of beschermen? En hoe dan? Ja, maar weten ze eigenlijk al niet alles? En wat is de invloed van de seks die wij als ouders hebben op dat tere puberzieltje? Dit allemaal en meer, zoals het schrijfsel van Kluun, met daarin 6 ultieme tips om te voorkomen dat jij jouw puber lastig valt met jouw lustgevoelens. Blijf luisteren en ga niet voor het zingen de podcast uit. We spreken deze week weer... Ja, leuk grapje. We spreken deze week weer met een expert. We gaan weer situaties voorleggen die voor iedereen herkenbaar zijn. En natuurlijk hebben we een heerlijke tirade van onze puber Teun. Ivanka, hallo.
Zo, wat een intro.
Dankjewel. Ja, lijkt wel een schrijver, hè?
Ja,
precies. Zo hoorde je ook dat ik het voorlas.
Nee, ik hoorde het absoluut niet. Nee.
Hoe was je week?
Heel erg seksloos.
Dat is niet fijn. Nee, ja.
Ik dacht dat je dat al wilde weten. Ik wilde eigenlijk iets delen waarom ik een voorbeeld van waarom ik pubers nou zo leuk vond. Want mijn kinderen waren een week op vakantie en die zijn nu net terug.
Omdat ze weg waren, vond je ze leuk?
Ja, oh, dat was echt een heel mooi moment. Nee, wat het leuke was, dat ik met die oudste, die wil eigenlijk graag op kamers. Dus die wordt knettergek thuis. Dus dat geeft veel gedoetjes. En die was een week weg. En dus ik ging haar ophalen van Schiphol, samen met haar broertje en zusje. En toen kwam ze door de poort en toen ging ze heel hard rennen.
Ach, naar jullie toe.
Oh, het was zo schattig.
Dat
ging ze heel hard rennen. En dan met die grote, onhandige, lange, 1,82 meter 82 armen om me heen. En toen we zo knuffelden, toen voelde ik dat ze zich realiseerde van... Oh, dit is eigenlijk out of character.
Dus awkward.
Dus ja, beter laat ik haar nu los. Maar toen was het al gebeurd. Ik had al gezien dat ze me gemist had.
Ach, wat fijn.
Dus dat was heel schattig.
Kijk, je hebt je weer op je piketpaaltje.
Heb je ook zo'n mooi moment gehad?
Ja. Nou moet je even niet schrikken, want ik ga het over auto's hebben. Maar voordat je denkt, je zit in de verkeerde podcast. Hij komt terecht bij een puberluister. Ik heb niet zo belachelijk veel met auto's. Ik heb 12 jaar lang dezelfde auto gehad. Maar op een gegeven moment, ik ga weer heel een theatershow ga ik doen. Mm-hmm. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zou heel graag gewoon een andere auto. Ik zit straks 4-5 uur per dag in die auto. Ik zei, en mijn droom is altijd heb ik vroeger altijd al een Ford Mustang met dat paardje erop. En er is tegenwoordig een elektrische, want mijn vrouw wilde een elektrische Mustang. En die hebben we gekocht, een aantal jaren oud, dat ding. En ik betrapte me op dat ik ineens, toen we besloten hadden van, nou, dat gaan we doen. En we kopen zo'n tweedehands Ford Mustang. Toen ineens kwam dat jongetje weer in mij naar boven. Dat puberjongetje, wat helemaal gek van auto's was en zo. En alle auto's ook wist. En wat is nou het leuke, we hebben totaal 5 kinderen. 2 ontpubert en de oudste 3 die rijden ook in onze auto. Dat is bij deze wel heel makkelijk, want die heeft zo'n parkeerhulpen en alles. Die rijden om de 4 weken, zetten we weer een stadsdeukje in. En die vinden het leuk, natuurlijk, want die mogen in die auto rijden en het is echt cool. Maar het leukste is mijn jongste dochter, en in de week dat we dit uitzenden, wordt zij 16. En mijn jongste dochter is eigenlijk de fashionista en de style guru in ons gezin. En die bepaalt eigenlijk wat goed is en niet goed. De soort de stijlgestapo is zij ook in haar eentje. Maar het leuke is, zij is zo gek van deze auto. Zij verlangde er nog meer naar dan ik. En dat vond ik zo leuk. Dus het enige kind wat er niet in rijdt, dat zo enthousiast is. En dat vind ik zo leuk. Alles wat met stijl te maken heeft. Dus is ook een model, tenminste. Een beetje van die studie voor studenten en zo. Dus staat ze dan model. En dus ik wilde even, deze week is ze jarig. Als we dit uitzenden. Dus feliciteerd Lola, nu zeg ik het wel even. En ik ben heel trots op je. En ik ben blij dat jij mij af en toe weer houdt van foute kleding aantrekken. Althans, meestal. Vanochtend was het er niet. Zo, dat wilde ik even zeggen.
Wat een ongelooflijk zoet begin hebben we vandaag.
Zo, nou gaan we nou eens inhakken. Ja. Ja. seks.
Ja.
Ivanka, en dan vooral... dus even voordat
neem
je
even
weer,
een slokje van mijn koffie. Nee, mijn seksleven. Seks. Nou.
Nee. Dus of je wel, althans als puber. Maar vertel eens, pubers en seks. Dit hadden we als onderwerp gekozen. Wat dacht jij, wat gebeurde er?
Nou, ik heb er heel veel over nagedacht. Want het is zo'n soort van golfbeweging, vind ik een beetje als ouder. Dat je ergens, tenminste ikzelf, heb me ergens voorgenomen van, ik wil in ieder geval niet zoals zelf opgevoed zijn. Mijn ouders waren best wel vrij in de zin van dat ze stimuleerden om veel te tongen met iedereen.
Even kijken wat we zitten. Twente, welke jaren ongeveer?
Ja, dan hebben we het over jaren 80, 90.
Jaren 80, 90.
Ja, ik ben van 74.
Ja.
Mm-hmm. Maar over seks hadden wij het niet echt thuis. Dus dat was een beetje zelf uitzoeken. Dus toen dacht ik, oh, ik ga zo heel vrijgevochten moeder worden. Dat had ik me voorgenomen toen de kinderen heel klein waren. En toen ze heel klein waren, was dat prima. Dus dan lette ik erop dat als ze bovenop elkaar in bad lagen of rare, dat je dan niet zo hysterisch gaat doen. Nee. En van, laat elkaar los. Dus dat deed ik dan niet. Maar toen zij iets ouder werden, merkte ik wel dat ik er ongemakkelijker mee werd. Dus toen dacht ik, ik ga nu echt het besluit nemen om er normaal over te doen. Dus toen heb ik dat echt als een soort besluit dat ik en passant iets over ging zeggen. En een van mijn kinderen, die was helemaal gefascineerd door het onderwerp. Dus toen gingen wij vlak na dit besluit, en dat ik erover ging praten, gingen we op vakantie. En toen ging ze echt om de haverklap aan ons vragen bij het ontbijt in Italië. Hebben jullie seks gehad vannacht? Hebben jullie al seks gehad deze vakantie? Hoeveel seks debiteuring. Hebben jullie gehad?
Een soort de Van Binsbergen en heb je nog geneukt?
Ja. Zo, ja. En ik werd er heel ongemakkelijk van. Maar haar vader die vond het heel grappig. Dus die ging dan de hele tijd zeggen, minder dan papa zou willen. Ja. En
ja. Oh, dat was die week dat jullie gingen scheiden, toch?
Ja. Nee, dat was het daarna.
Okay.
Maar maar nu is dat een beetje veranderd. Ze had zo'n samenwerking met Easy Toys. Ze kregen zo'n heel pakket met allemaal dingen binnen, was ik niet thuis. Toen waren ze een jaar of 19 en toen waren ze met zweepjes aan het rondslaan en tepelklemmen in hun arm hadden ze gezet. En toen vertelde ik aan ze, luister jongens, dit is hiervoor. En toen zei ik, godverdamme. En toen gooiden ze alles weg. Dus we hebben wel echt een aantal jaren gehad dat ze het walgelijk onderwerp vonden. Ja. Dus dat ik het ingewikkeld vond om het er ook over te hebben.
Ja, ja kennis van ons, die haar dochter was 14 of zo. En op een gegeven moment als er iets, maar dan iets wat moeder te doen had met seks of zo, dan was die kleine die schreeuwde echt, bejaarde seks, vies. En een van onze dochters die riep altijd, als mijn vrouw en ik elkaar aanraakten, onnodig. Maar het leukste verhaal wat hierbij te binnen schiet, en dit is waar gebeurd. En ik beloof deze keer dat ik je naam niet zal noemen, beste vriend. Want dat heb ik al wel ergens een keer gedaan in een andere podcast. Dus let op, situatieschets. Mijn vrouw, ik moest optreden ergens in Terneuzen. En we gingen lekker een weekend Zeeland vermaken, mijn vrouw en ik. En we hebben een woonark. Hè, en daar zit een bar in. Een jaren 70 bar of zo zit daarin. En ik vind dat wel leuk als mensen, als wij weg zijn, dat iemand anders in die ark zit. Dus een vriend van mij met zijn toenmalige vriendin, een heel serieuze relatie. Die zei, vind ik wel leuk. Dan blijf ik lekker dat weekend daar. Nou was ik vergeten dat mijn dochter, die toen 17 was, dat die op vrijdag er ook was. Dus wist ik pas vrijdagmiddag. Dus ik zei van, zij is ook waarschijnlijk. Oh nee, maakt niet uit. Maar de dag erop was zij er niet. Was zij.
De dag erop of zei je. De maar dag, toen dag erop?
Nee, de. Dit is Brabant, dankjewel voor mijn spraakje. De dag erna.
Ja?
De dag erna. Toen dacht mijn dochter dat zij weg zouden zijn.
Mm-hmm.
En zij dachten niet dat die dochter binnenkwam. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment, mijn dochter komt met de sleutel niets vermoedend binnen. En aan die bar zit de vriendin van mijn vriend. En hij staat achter de bar in een soort rollenspel. En ik hoorde van mijn dochter, die schrok zich helemaal kapot. Want die ziet meteen, als je bij onze deur inkomt, dan zie je die bar. En ze zei de onsterfelijke woord. En ze had een rood latex, volgens mij, jurkje aan. En volgens mij had ze geen broekje aan. En dat was het moment. En ik ben mijn vriend en zijn vriendin ook nog steeds dankbaar. Sindsdien zijn mijn kinderen nooit meer zonder te kloppen binnengekomen. Ook al hebben ze allemaal de sleutel. Dus nou ja, dat was het. Ik ga het straks nog hebben over ongewenste intimiteiten waar je puber aan blootstelt. Trouwens, mm-hmm. In mijn schrijfsel, mocht iemand er interesse in hebben. Zullen we een dilemma doen?
Ja.
Want als puberouder sta je natuurlijk soms echt met je handen in het haar. Hè? Waarom doet je kind zulke domme dingen? En het lijkt wel of je tegen een muur praat soms. Nou, daarom. Ivanka, wil jij het eerste dilemma doen? Want ik vooruit. Okay.
Ja, Annie doet even de
We hebben dan trouwens, dat is wel leuk, op het Instagram-account help ik heb een puber. Daar kun je, ik kondig gewoon elke keer van tevoren aan welk onderwerp het is. En dan kan jij je dilemma's insturen. Dus nou, daar gaan we.
Ja. Mijn 13-jarige deelde van de week even mee dat ze binnenkort gebatst gaat worden. Sorry, dat is best even slikken, omdat ze 180 kilometer verderop woont. Dus ik heb toch even haar vader ingelicht. Ze doet alsof ze alles al weet en je houdt het niet tegen. Maar misschien toch een gesprekje eraan wijden. Dit is dus het dilemma van een luisteraar. Wat vind jij ervan?
Nou, ik heb 3 dochters, hè. En ik moet zeggen, ik ben niet zo'n extreem. Je kent van die vaders van, als ze in de buurt komen, beider. Ik heb dat nooit gehad. Ik heb ze altijd gezegd, bewaak je grenzen. Hè, van, jij bepaalt wat, met wie, hoe ver, et cetera. En je hebt ook op elk moment het recht om te stoppen. Wat je ook, of je nou een blik niet beantwoordt, of na een zoen niet verder gaat, of als je al wat verder bent gaan, toch denk, nou, nee, daar heb je het recht over. Je moet nooit denken, ik moet verder gaan. Wie A heeft B gezegd of zo. Dat is het ene. Tweede is, of je nou met 1 of met 100 of met nog honderden partners in je leven naar bed gaat, dat bepaal jij. En ik heb het soort, de proof is in de glimlach. Als jij de dag erop met een glimlach denkt van, dat was leuk.
Ja.
Oké. En als jij een beetje gevoel, dan weet je ook, misschien moet ik dit de volgende keer niet doen of zo. En ik heb wel gezegd, als je later in je leven soms over een grens gaat waarvan je denkt, vond ik dat nou wel fijn, dan is dat vervelend. Maar daar kun je wel mee door. Maar en ik weet niet of dit wetenschappelijk verantwoord is. Misschien moet dat straks eens aan onze expert vragen. Maar ik heb wel het idee, als je te vroeg in je leven over een grens gaat, dan kan dat gevolgen hebben voor je hele seksuele carrière. Dus dat is wel wat ik zeg van, kijk in begin toch een beetje uit dat je niet zeg maar mentaal of fysiek over een grens gaat, waarvan je misschien wel veel meer last kunt krijgen dan dat je dat doet als 25, 35 of 45 jaar. En ik weet niet of dat klopt, maar
maar wanneer vertelde je dit dan aan ze? Toen, nou, hoe oud
waren ze? Niet zo van, je bent 14, nou gaan we zitten. Nou, zo in de loop der, zeg maar, deze dingen van, hè, doe wat je wilt en doe nooit iets wat je vriendje wel wil of je vriendinnetje en jij niet. Maar doe ook niet iets niet wat anderen zeggen. Dus geen sletvrees aanpraten en zo. Dus ja, gewoon tussendoor tussen hun 14e, 15e en 18e, 19e en en ook gezegd, je kan alles tegen me vertellen, maar je hoeft het niet. Je hebt ook recht op je privacy, dus zo. Dus ik ben dus, als we teruggaan naar dat dilemma, inderdaad. Ik zou niet te angstig zijn. Ja, het woord gebatst is niet het woord wat je wilt horen van je zoon of dochter, van allebei niet. Maar,
kende jij goed, dat woord? Ik had nog nooit van batsen. Ik vind het wel mooi. Ik denk wel dat ik het zelf ga gebruiken ook.
Klinkt niet heel teder, maar er zit wel wat in. Ja.
Gebatst worden is iets minder fraai dan zelf batsen.
Ik bats jou, we hebben gebatst. Ja. Nou, dat en jij?
Ik denk, wat ik ook nog wel benieuwd naar ben, is, zou jij het vertellen aan je ex? Als je jouw jongste dochter dat zou vertellen aan je, of mede zou delen? Zou je zeggen van, hey, even een heads up, ze gaat gebatst worden, hou nog je in het cel.
Ik zou nou een heel foute grap kunnen maken, maar dat doe ik niet. Nee, het ligt eraan. Als mijn dochter echt zegt, pap, dit is van jou, dan niet.
Ja.
Maar in algemeen vind ik wel, mijn ex en ik bespreken wel. Dit soort dingen zouden we wel bespreken, ja. En andersom ook. Dus als er iets is met onze kinderen wat we vinden dat ze zouden andere ouder moeten weten, dan jawel, ja.
Ja, en het is ook 13, hè? Dus dat is ook nog misschien nog weer wat anders.
Goed.
Ja. Ja, maar ze, dus de vraag is eigenlijk of ze vindt, of wij vinden dat ze een gesprekje eraan moet wijden.
Ja.
Ja. Nou ja, ik zou zeggen van wees blij dat ze deelt, toch? Ik bedoel, ik denk namelijk dat ze wat je vaak doet is dan dat je het in een gekke vorm als puber ergens neerflikkert en dan benieuwd bent van hoe reageren ze.
Je gooit wat pudding op de muur en kijken of het blijft plakken, zeg maar. Ja.
Precies, dus dat is toch een beetje zo, zo'n soort van meetmomentje, denk ik, als puber. Dus als jij, dus ze willen gewoon weten van hoe sta je hierin. Dus ik zou die vorm even negeren, hoe ze het zou zeggen. Ja. En dan zou ik zeggen van, goh, nou, hoe zit ze daar dan in? En wordt dat je eerste keer of bats je iedere week?
Ik heb trouwens pas geleden, in de straattaal hoorde ik een ander woord ervoor, ankeren.
Oh!
Die zit ook nog wel.
Nou, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Nee.
Maar goed, je leert elke week wat bij in deze podcast. Oké, Ivanka, het tweede dilemma. Nu ga ik hem voorlezen en ga jij... Jij mag.
Nou, heel leuk,
Even kijken, wat krijgen we binnen? Deze, in het boek gaat het erover dat je als ouder moet zorgen dat je puber je niet hoort. Maar wat doe je als je je puber hoort? Bijvoorbeeld omdat ze pal boven je op zolder batsen, zullen we maar zeggen. Dan dat woord houden we er nu in. Heb je het wel eens gehoord? Pubers die bezig waren?
Ik moet heel erg oppassen. Want ik heb duidelijke instructies gekregen over wat ik wel en niet mag zeggen.
Terecht, in deze, ja.
Maar laat ik het zo zeggen, er wordt gebatst.
Er wordt gebatst.
Ja, maar ik heb... En omdat er ook met luidruchtig gebatst werd... heb ik seksregels sinds een jaar of zo.
Vertel.
Ja. Gewoon
en dat
over...
zie je meteen als je bij jou de voordeur open doet, staat er zo'n bordje.
Naast het bordje, naast de deur hangt gewoon wat wel niet op, de bedoeling is, hang je jas op. Nee, die gaan vooral over dat ik het niet wil horen. Dus een van de regels is niet overdag, tenzij ik op locatie werk. Dan wat mij betreft take it away. Ik wil niet
naar overdag?
Ja, ik wil niet naar boven lopen. Ik werk thuis. Ik wil niet naar boven lopen en dat ik dan denk, oh... boven wordt een pornofilm opgenomen. Ik ga even terug naar mijn computer. Dus dat mag niet overdag. Nee. En 's nachts dan alleen als ik zeg maar... bijvoorbeeld als ik naar de wc ben geweest... dan worden denk ik mensen wakker en denken... ik heb wel erg trek in. En nu heb ik ingesteld... dus als ik naar de wc ben geweest... moest er een pauze van 10 minuten... zodat ik in slaap kan vallen.
Dit meen je niet.
Ik wil het gewoon niet horen.
Maar dit heb je echt serieus besproken met je...
Ja.
En hoe reageert ze daarop?
Dus prima. Zij zitten er niet op te wachten dat ik het
hoor.
Nee, dat
mag ik
hopen.
Dat is wel een hele...
Nee, dus zij willen dat ook niet. Ja. Dus zij vindt dat prima. Hij.
Ik ga dit aan mijn vrienden en vrienden. Ik heb dit nog nooit gehoord. Seksregels als binnen 10 minuten nadat ik naar de wc ben geweest.
Geen seks in huis. Ja, dus iedereen moet mij de ruimte geven om in slaap te laten vallen.
En overdag ook niet. 'S avonds mogen ze wel gewoon...
Nou ja, als ik niet boven ben, in principe is het tot 11 uur is er geen badsruimte. Daarna is prima. Ja. Nee, ik kan
en
je
die
wel.
Kinderen van jou zijn niet opvallend vaak verkouden of zo, omdat ze vaak buiten...
Nee. Maar ik kan wel, als de luisteraars geïnteresseerd zijn in mijn seksregels, dan kan ik dat eventueel delen.
Ze zijn op poster verkrijgbaar bij Corti Media. We hebben dus een woonark.
Ja?
En daar hingen van die kajuitdeuren in. Dus zeg maar, die boven vastzitten.
Ja?
Dus als er een andere, een boot langskomt, dan gaan die ook een beetje op en neer. En... op een gegeven moment toen mijn kinderen ouder werden, ik zal niet zeggen van wie het verzoek kwam, zeiden ja, het is wel heel weinig privacy met die deuren. En dat klopt ook. Die deuren die hangen gewoon centimeters los.
Ja.
Van het heet een deur, maar het is meer een soort
gordijntje.
Soort gordijn van hout. En dus we hebben wel de hangdeuren hebben allemaal laten vervangen door echte deuren met een slotje erop ook. En je moet ook zeggen, ja, dat is ook wel iets prettigs. En ik vind altijd wel... Ik heb daar ook de afspraak met mijn vrouw van... Ja, we gaan gewoon niet naar binnen, ook al is iemand alleen, zonder te kloppen. Ja. Dat vind ik, wij hebben recht op onze privacy. Die willen we ook en die bedingen we ook. En anders dan vragen we die vriend van mij weer eens een keer of hij aan de bar gaat zitten met zijn vriendin. Maar ik vind ook, de kinderen hebben ook recht op privacy, ook als ze alleen op hun kamer zijn. Dus wij kloppen altijd netjes van, mag ik binnenkomen? Dat vind ik wel heel... Ja.
En horen ze jou wel eens?
Nou, wij hebben tegenwoordig ook zo'n deur.
Oh ja?
Ja, dat was ook wel een... Toen dachten we, nou willen wij ook een deur hebben. Ja, dat is wel heel fijn.
En dan kloppen ze ook?
Nou, ze komen niet eens in de buurt, maar onze slaapkamer ligt wel heel ver van die van hen af. Dus dat is dat hebben we goed geregeld. Ja, het derde dilemma. Zal ik?
Ja.
Mag jij weer antwoorden. Hoe leg je uit aan een puber of die zuinig moet zijn op zichzelf en de ander? En niet met Jan en alle mannen erop los seksen. Ja, dit hebben wij niet geschreven, hoor, deze zin. Maar, en hoe ga je dat gesprek dan aan zonder te braaf over te komen,
ja.
Ivanka?
Ja, dus dit vraagt iemand aan ons.
Ja, ja.
Nou, ik vind helemaal niet dat iedereen dat kinderen zuinig op zichzelf moeten zijn eigenlijk.
Nee?
Nee. Nee, nee, ik zou zeggen, take it away.
Ja.
Nee.
Heb je dat ook... Het komt eigenlijk een beetje neer op wat ik tegen de kinderen zeg. Al doe je het met 1 of 100, jij bepaalt dat. En niemand anders, niet je omgeving. Nee. Dit komt een beetje op hetzelfde neer.
Ja. Nou, en ik denk... Nou ja, het zal waarschijnlijk ook een beetje van type kinderen afhouden. Maar ik heb niet het gevoel dat ik tegen mijn kinderen heel erg moet zeggen van... Wees zuinig op jezelf. Nee. Die kunnen prima hun grenzen aangeven. Ik denk wel dat ze gestimuleerd moeten worden om vooral op ontdekkingstocht te gaan. Dus nee, ja, ik stimuleer juist dat ze doen wat ze willen en waar ze zin in hebben. En dat ze ook, wat ik wel veel zeg, maar vooral eigenlijk tegen mijn dochters, is zorg dat je heel goed weet wat je zelf wil. Ja. Zodat je dat kan vertellen.
Dat je ook weet wat je grens is en dat je hem durft te vertellen.
Nee,
of niet?
Niet zozeer over je grens. Nee.
Oh, okay, sorry. Juist wat je wel wilt.
Ja, over je genot, zeg maar. Ja, wat je gewoon fijn en lekker vindt. En zodat je dat kunt vertellen. Omdat je in ieder geval in mijn generatie vrouwen... toch nog heel veel vrouwen zijn die zoiets hebben van... ja, ik hoop dan wel dit. Dat, of ik wil eigenlijk dat, maar ik geef dat niet aan. Of ik zeg dat niet. Of we doen dat al heel lang zo. Ja. Om nu nog uit de hoge hoed te komen na 20 jaar... dat ik dit en dit geen bal aan vind.
Ja.
Dus nou ja, dat zeg ik eigenlijk tegen ze. Dus ik vind, je moet helemaal niet zeggen dat ze zuinig moeten zijn. Nee. Dus dat vind ik heel katholiekig.
Ja. Ja, ik ben katholiek, maar...
Ja, ook in jouw boeken lees je dat terug, hè? Dat seksgebied zo terughoudend bent.
Ja. Maar trouwens, even een zijstap. Wat jij net zegt over dat na 20 jaar uit de hooghoed... Mijn vrouw is relatiecoach, Anne de Jong. En die zegt dit ook vaak. Van ja, het komt zo vaak voor dat iets een sluimerend of verzwegen seksprobleem... jaren later en dat gewoon een soort... kankergezwel in de relatie is gekomen, omdat dat niet meer gezegd is. En dat daardoor de intimiteit weg is gegaan en daardoor ook de liefheid, et cetera, et cetera. Dus dat valt beter buiten het onderwerp pubers nu, maar ik denk, ik gooi hem er even in, omdat ik het voordeel heb dat mijn vrouw psycholoog en ding is. Hey, ik vind een heel mooi bruggetje dit naar onze expert eigenlijk. We gaan er iemand bij halen die er echt verstand van heeft. En we hebben deze week, en daar ben ik heel blij mee, Belle Barbé, pedagoog, oprichter van de seksualiteitsschool en schrijver van onder andere het boek Ik en Seks, een sekspositief voorlichtingsboek voor jongeren. Belle, welkom.
Dankjewel.
We hebben jouw licht nodig na al dit gebrabbel van ons over seks. En want wij struikelen door de puberteit heen als ouders. En we willen weten hoe het werkt.
Hey, er is ik vond dat jullie hele zinnige dingen zeiden eigenlijk.
Noem eens iets wat je noem eens iets zinnigs.
Noem eens iets wat wij goed deden, Belle.
Noem vooral van mij. Ja. Van mij.
Nee, gewoon heel veel ruimte eigenlijk voor de tiener, de puber, voor jullie kinderen om zich daarin te ontwikkelen. En vrijheid en autonomie. En ik denk dat dat hele belangrijke dingen zijn als het gaat over seksualiteit. Voor jonge mensen om te ervaren dat ze dat mogen en dat die ontdekking er mag zijn. Dus ik dacht de hele tijd... Ja. Go.
Oké, nou dat klinkt heel goed. Wat seksuele voorlichting, hè? Ivanka, jij bent van 1974, ik ben van 1964. Mijn puberteit lag dus zeg maar eind jaren 70, van jouw eind jaren 80 ongeveer. Ja. Wat is er veranderd? Hoe is seksuele voorlichting nu op scholen?
Ja, dat ligt heel erg per school eraan. Mm-hmm. Maar wat je eigenlijk ziet is dat we een beetje van die periode hebben gehad in de seksuele voorlichting. Op een gegeven moment kwam natuurlijk in de jaren 60 de anticonceptiepil. Ja. En dus toen was opeens die seksuele vrijheid was mogelijk, want je hoefde niet per se meer een kind te krijgen als je seks had. Op een gegeven moment had je de AIDS-epidemie. Ik weet niet of jullie daar nog iets van mee hebben gekregen in de voorlichting.
Ik was twintiger.
Dus dan misschien ook wel een bepaalde angst of zo, hè, om seksualiteit te ontdekken. Omdat er ook nog niet alles bekend was over hoe je dan bijvoorbeeld HIV kon oplopen. Dus dan zie je dat de voorlichting zich heel erg heeft geconcentreerd op condoomgebruik.
Ja.
En eigenlijk wat ik zie is dat sinds hashtag MeToo de nadruk heel erg ligt op dat stuk wensen en grenzen. En dat de voorlichting nu veel daarover gaat. En dan met name het stuk grenzen. Dus dat vond ik ook zo mooi dat jij zei van ja, maar juist ook wat je wel lekker vindt en wat je wel wil. En niet alleen op dat soort van, hè, en zeker dan nog bij jonge meiden, want je ziet dat daar ook nog wel verschil wordt gemaakt in die voorlichting dat de meiden te horen krijgen van je moet vooral je grenzen aangeven en de jongens die krijgen te horen je moet vooral grenzen respecteren. Terwijl dat geldt natuurlijk.
Dat is heel grappig.
Voor allebei.
Het is ook, er zit sowieso verschil tussen jongens en meisjes hoe ouders doen. Hè? De jongen die 14, 15 wordt, die krijgt condooms. En meisje krijgt het gesprek van pas op, kijk uit.
Ja, dingen zoals een ongewenste zwangerschap voorkomen, dat wordt ook veel meer met jonge meiden besproken dan met jongens. Terwijl je hebt toch echt twee nodig om een zwangerschap om zwanger te worden, zeg maar. Ja, dus dat is super ongelijk eigenlijk.
Ja, en vind jij ook dat op school dat dit op school moet gebeuren, deze voorlichting? Of dat de school en ouders samen zijn, of dat ouders dat moeten doen?
Ja, sowieso allebei. Ik denk dat je als ouder heel goed je eigen normen en waarden daarin kan meegeven. En op school kun je er informatief dingen ook over leren. En wat je nu ziet is dat het op school heel erg die biologieles vaak is. Hè? Dus het voortplantingsverhaal en de ongewenste zwangerschap of een SOA bijvoorbeeld.
Dat is nog dus eigenlijk hetzelfde als in mijn tijd.
Ja. Zeker, is. En het is ook heel heteronormatief. Hè? Dus het is heel erg gericht op de voortplanting. En dan heb je dus een man en een vrouw. Ja. En dan in de biologieles wordt er ook wel iets over seksuele diversiteit verteld. Maar heel veel is dat niet. Terwijl als je kijkt naar seksualiteit als thema, dan is het eigenlijk veel breder. En dan is de biologie is maar een heel klein stukje daarvan. Het gaat ook over het sociale en het maatschappelijke. En dat komt dan nu soms op het bordje van de biologiedocenten liggen. Terwijl ik denk, misschien is die daar niet de meest uitgelezen persoon voor. En op sommige scholen zie je dat ze het ook wel breder aanpakken. Maar als dat op school niet gebeurt, dan is het natuurlijk extra fijn als je als ouder er ook over praat.
Ik vond het grappig dat je zegt van dat het heteronormatief is, want dat is natuurlijk ook zo. Maar een van mijn kinderen die zit op een school waar ze super inclusief zijn en daar heel druk mee bezig zijn. En die had les gehad en toen kwam die thuis en zei die, weer wat nieuws. Nu moeten we allemaal homo worden. Dus dat ik kan me echt niet voorstellen dat het thema van de les was. Zei hij, jawel. Het was heel duidelijk gezegd hij had totaal niet begrepen waar het over ging. Maar het was in ieder geval, die les ging gewoon over. En dat was dus voor hem helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het ging gewoon over alle vormen van liefde. Ja. En hij had dat zeg maar zo vertaald.
Ja.
Maar toen dacht ik, wel goed. Dat het niet gaat over, net als als je het hebt over seks hebben, dat het eigenlijk altijd nog ook in de voorlichtingsboekjes heel vaak gaat over jongen
penis
met een meisje.
Vagina.
Ja, penis en vagina seks.
Maar
PIF is ook een mooie term, hè? PIF, penis in vagina seks. Dat dus als het gaat over de eerste keer, dan is het altijd pif. De eerste keer PIF. Ja, daar gaat
nooit.
Het.
Ook weer iets nieuws geleerd.
Nou want ze praten ook nog steeds in van die honken. Hè? Ik weet niet of jij dat ook nog kunt herinneren van vroeger.
Het liedje, weet je nog? First base, second base.
Ja. Dus het is nog steeds van dat het.
Terwijl als het gaat, zeker als jonge vrouw, om ook te vertellen over wat je lekker vindt. Dan is penis en vagina seks helemaal niet de meest ideale vorm van seks voor mensen die een clitoris bijvoorbeeld hebben. Want die wordt daar niet mee gestimuleerd. Dus ook in het gesprek met je kind is dat iets wat je kan benoemen. Er zijn heel veel manieren om seks te hebben. Het is niet alleen die penetratieseks die er is, want dat is wel interessant, hebben we net uit onderzoek gehoord, dat bij de eerste keer, dat is dus dan penis- en vagina seks, dat jonge vrouwen, ik heb de cijfers niet super scherp, maar ongeveer de helft heeft pijn tijdens de eerste penis- en vagina seks. En nog minder komt ook echt klaar de eerste keer. Maar als je dan vraagt, hoe kijk je erop terug? Dan zeggen ze allemaal, het was wel fijn. En dan denk ik, oké, maar dat is heel gek, want je had of pijn en je kwam niet klaar. En toch neem je daar dan genoegen mee of zo als jonge vrouw? Dus ik denk dat over dat soort dingen moeten we echt veel meer praten met onze pubers.
Maar als jij zegt, je moet ook met je kinderen over praten. Hè? Vind jij dat je als ouder echt een voorlichtingsgesprek moet hebben? Want dat ik merk dat dat in mijn omgeving wel met elkaar besproken wordt. Van heb jij het gesprek al gehad? Vaak als kinderen rond de 12 of 13 zijn.
Ja, veel te vroeg ook voor de meesten is dat trouwens. Maar ja. Nee, ik ben niet zo voorstander van het gesprek. Want dat is heel statisch. Dat is zo één moment van ga maar even zitten. Ja. Nu ga ik alles vertellen en daarna hebben we het er ook niet meer over. Terwijl wat mij betreft is het goed als het veel meer een doorlopend gesprek is. Daarom noem ik het ook eigenlijk liever seksuele opvoeding dan seksuele voorlichting. Omdat dat al laat zien dat het echt een proces is en dat het soms zijn het ook maar een paar zinnetjes die je met elkaar uitwisselt. En dan was dat weer iets wat je hebt bijgedragen aan die seksuele opvoeding. Het hoeft niet zo dat moment te zijn. En vaak is dat ook voor jongeren of voor kinderen veel te confronteren. Want je gaat niet tegenover elkaar aan tafel zitten. Nee. En je kijkt elkaar in de ogen en dan ga je het erover hebben.
Sowieso
het
is nooit tegenover elkaar.
Nee, nooit
altijd naast elkaar.
Of je kan veel beter terwijl je aan het wandelen of aan het autorijden bent. Of de vaatwasser aan het inruimen. Dat zijn eigenlijk bij uitstek de momenten om dit soort gesprekken te voeren. Omdat je het is gewoon veel minder confronterend.
Ja. Nou, wat ik ook nog wel zelf vind werken is als er eentje is dus een beetje van handen op de oren en krijsen walgelijk vies. Het een beetje verder weg van de kinderen brengen. Door zo te zeggen van, wat ik hier nu lees, dat is echt raar. Ja. Dus ze doen dit en dit. Wat vind jij? En dan lijkt het net alsof we samen over een soort neutrale sekssituatie hebben.
Ja. Nou, perfect voorbeeld. Dat is inderdaad ook wat ik altijd aanraad. Dus ook bijvoorbeeld ook hoorde van die vriendin of die vriend dat hun kind hier zo en zo over denkt. Hoe denk jij daarover? Ja, dat is heel goed om het wat te verplaatsen. Ja. Ja.
Hey, je ziet dat de gemiddelde leeftijd waarop de kind voor het eerst seks heeft, of een mens voor het eerst seks heeft, die is al 10, 12 jaar aan het stijgen, toch? Dat was 17, wanneer was het? En nu 18, huppelde pup.
Ja, 10 jaar geleden was het inderdaad 17. En nu onlangs in januari 2024 is weer het nieuwe onderzoek gepubliceerd. Wordt elke 5 jaar wordt dat herhaald. Dus daarom kunnen we ook echt iets zeggen over een verandering of een trend. Ja. En die leeftijd die schuift op. Dus die was 5 jaar geleden van 17 naar 18 gegaan. En die is nu van 18 naar 18,7 gegaan. Ja. En dat is dan dus de eerste keer penis in vagina seks. Ja.
Wat zijn de belangrijkste redenen daarvoor, denken jullie?
Wel opvallend dat dat zo was. Dus daar is ook vervolgonderzoek naar gedaan. Van wat zouden dan die redenen zijn? En daar kwamen best wel veel verschillende dingen uit. En ik denk, die verschuiving op zich is niet goed of slecht. Dat jongeren misschien later beginnen. Nee, het is niet. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar de redenen waarom je later zou beginnen met seks kunnen dat natuurlijk wel zijn. En wat er uit die onderzoeken kwam was bijvoorbeeld dat de online wereld veel belangrijker is geworden. Dus dat kinderen of jongeren gewoon echt minder met elkaar afspreken fysiek. Omdat ze gewoon allebei in hun eigen kamer met elkaar zitten te whatsappen of te gamen. Dus dat ze niet meer fysiek zijn met elkaar. En dat ze eigenlijk ook een beetje dat sociale missen.
Ja.
Van weten hoe je met een ander offline met elkaar omgaat en dus ook wat uiteindelijk zal leiden tot die eerste keer seks.
Hoe het versieren. Nou ja, en ook misschien is dit, ik weet niet of dit, misschien worden nu heel veel mensen boos, maar vroeger op de middelbare school, als je zeg maar bovenbouw zat, dan mocht je een biertje drinken en sowieso mocht je ook in de kroeg een biertje bestellen als je 16 bent. En heel veel het versieren ging toch ook wel gepaard met een net iets lossere omgang met elkaar met alcohol. Nou, de kroeg mag je niet meer in, bier mag je niet meer drinken en je zit online vaak dingen. Dat zijn allemaal dingen waardoor er minder gelegenheid. Er wordt toch minder versierd 's morgens om 10 uur met een kop koffie dan 's avonds om 10 of 11 uur.
Ja, dat was ook wel iets wat jongeren zelf noemden. Hoewel ze er als kanttekening ook wel bij plaatsten dat als ze echt aan alcohol wilden komen, dat ze nog
dat
steeds
klopt,
wel
dat
lukte.
Dat is geen probleem. Nee,
dat betreft. Nee, maar wat wel heel interessant is dat dus de leeftijd voor de eerste keer masturberen, die is wel gelijk gebleven in die 10 jaar. Dus het betekent niet, je zou ook kunnen denken, kinderen
maar daar
gaan
heb je geen sociale interactie voor nodig.
Precies. Ja. Ja, je zou kunnen denken dat die hele ontwikkeling is opgeschoven, maar dat is dus niet. Dat ze ook later interesse krijgen in seks, maar dat is niet zo. Het gaat echt over dat sociale interactiegedeelte wat later plaatsvindt.
Ja. Ja. Hey, daar kwam trouwens, daar kreeg ik ook veel vragen op binnen toen ik dit onderwerp aankondigde op Insta. Wat moeten we toch met die overdaad aan porno die overal zichtbaar is en één klik en je. Wat denk jij daarvan?
Ja, ik denk dat dat niet per se... ik ben niet iemand die zegt dat porno heel slecht is. Maar ik denk wel dat het heel goed is voor jonge mensen om te weten dat het niet echt is. En eigenlijk is het zo simpel als dat. Dat als een jongere nog nooit heeft gehoord dat dat dus niet echt is, dan denken ze dat... Dat is hoe echte seks is.
Ja, maar dat vraag me dat altijd af. We weten uit onderzoek, als het gaat om gaming, maar ook om geweldfilms, dat dat geen enkel resultaat heeft op dat jongeren gewelddadig worden. Dus ook als kijk jij films waarin 20 man overhoop wordt geschoten, het is echt niet zo dat je denkt van nou, dat is redelijk normaal. Waarom is dat met seks dan anders? Waarom denk je?
Zolang je nog geen seks hebt gehad, denk je dat, kan je dan denken dat porno is hoe seks is. Vaak komen ze er wel achter op het moment dat ze zelf seksueel actief worden, dat het niet zo is. Maar ja, dat is ook een raar moment. Hè? Stel je voor dat je dus in je hoofd hebt dat het zal gaan zoals in een pornofilm. Ja. En dan is best wel het gestuntel op het moment dat je dan voor het eerst seksueel actief wordt. Ja. Dus het is fijn om te weten dat niet... Ja. Ik denk dat dat gewoon de belangrijkste boodschap is die je wil meegeven. En dat wil je trouwens ook alsnog ook over enge dingen of over gewelddadige dingen. Dat er zijn ook ouders die dan daarnaast wel plaats van dat is niet...
Dat is niet hoe het hoort. Ja. Nee. Hey, want ik weet nog, in mijn boek staat een hoofdstuk over... en ik interviewde Hanneke de Graaf van de Rutger Stichting. En die zei, het zou zo mooi zijn als er meer een soort stuntelseks ook werd getoond. Dat je ook duidelijk maakt, het is natuurlijk niet zo zoals... die zeggen ook dat op die films, dat ten eerste is er geen intimiteit. Het gaat om de seks, het zijn professionals, het is niet echt, het is geacteerd. Ja. En die pleiten ook voor, je zou gewoon eigenlijk meer de stuntelachtige dingen... Ja.
Of een soort disclaimer, dat verplicht altijd in beeld moet.
Ja.
Op porno.
Eigenlijk is het een soort, net zoals bij de, als dat je investeert of beleggen heeft risico's.
Ja,
seks heeft
geld lenen kost geld.
Seks heeft risico's. Ja. Nou, dat dan liever niet.
Ja.
En dat is ook een van die uitkomsten die weer te herleiden zijn naar waarom jongeren steeds later beginnen. Is dat ze dus ook zeggen, de druk om het in één keer goed te doen is heel erg hoog. Ja. Dus het moet meteen lekker zijn. Het moet zijn met iemand waar je verliefd op bent. Je mag niet ongewenst zwanger worden of een SOA krijgen, want je hebt die voorlichting gehad. Dus er zijn zoveel voorwaarden eigenlijk waaraan moet worden voldaan voordat je überhaupt kan beginnen met de eerste keer seks. Dat jongeren denken, nou, ik wacht nog wel eventjes, want dat kan het toch niet goed doen.
Soort de selfie-cultuur eigenlijk. Je moet er niet alleen perfect uit, maar alles moet perfect zijn voordat je...
Ja, voordat je eraan begint.
Ja, er ligt dus ook veel te veel druk op.
Ja, een vraag die je ook vaak krijgt is... waar heel veel ouders heel bang voor zijn, sexting. Mm. Wat is de definitie van sexting? Is precies niet alleen dat je iets naakt laat zien wat viral gaat, maar wat is sexting allemaal?
Sexting is het versturen en ontvangen van seksueel getinte berichtjes, maar dat doet bijna niemand meer, maar met name foto's en video's.
Okay.
Seksueel getinte foto's en video's ontvangen en versturen, dat is sexting. En
hoe groot is dat probleem?
Dat is helemaal geen probleem.
Nee, maar sorry, wacht even. Ik koppel het even aan de ex-technisch directeur van Ajax. Maar
je hebt nog iets anders en dat is exposen. En dat is het ongewenste doorsturen dat soort beeldmateriaal.
Ja, sexting is geen niks negatief.
Nee, dat is niet een probleem op zich.
Snap
ik. Ja, maar op het moment dat er ongewenst zo'n foto of filmpje wordt doorgestuurd, dan kan het zeker een probleem zijn.
Hoe groot is dat probleem?
Nou, dat is heel klein. Dat zijn de verhalen die we horen. Dat zijn ze ook wat we soms op tv zien of op de radio horen. Jonge meiden die bovenaan een flatgebouw staan, klaar om er af te springen, want er is een foto gelekt. Ja. Terwijl als je kijkt naar hoeveel jongeren überhaupt aan sexting doen, dat is ongeveer 1 op de 8. Dus dat al de meeste jongeren die doen er niet eens aan. 1 op de 8 jongeren doet eraan. En van de jongeren die eraan doen, wordt maar een paar % ongewenst doorgestuurd. En wat dan ook nog eens zo is, is eigenlijk waar we het net al over hadden, dat met name de reactie die ze daarna krijgen, die is wat het zo vervelend maakt. Omdat ze daarna dus bijvoorbeeld voor slet worden uitgemaakt of voor dom. Of
dus het oordeel
dan had je niet zo'n foto moeten maken. Dus als iedereen daar anders op zou... Sowieso, als niemand ooit zo'n foto door zou sturen, dan is er ook niks aan de hand.
Nee.
En als de omgeving vervolgens heel steunend reageert, dan is er ook veel minder aan de hand.
Je hebt daar een heel mooi filmpje van KPN over nu. Kennen jullie dat?
Nee.
Echt prachtig. Ook omdat hij niet...
Een videoclip of zo.
Ja, video. En dat meisje stuurt, of haar vriendje stuurt het door. En het mooie vind ik dat het niet zo clichématig is van de slechterik. Een jongen die een eikel is en die het doorstuurt. Maar het is gewoon haar vriendje die een beetje bezwijkt onder de druk van zijn vrienden, die stuurt het door.
Ja.
En aan het eind krijg je volgens mij dan de variant dat hij het niet had doorgestuurd. Dus gaat vooral over ze sturen op, sturen niet door. Maar er zit geen oordeel op dat ze überhaupt die foto heeft gemaakt. En dat is wel denk ik een verandering, want voor jou is het heel vanzelfsprekend dat sexting iets goeds is. Ik denk niet dat mijn vriendinnen hier allemaal zo over denken. Dus die zitten echt nog veel meer over... ik zeg echt tegen ze, je moet nooit een foto maken. Dus dat is echt wel een andere gedachte, denk ik. In ieder geval een deel van mijn generatie.
Ja. Maar dat hebben we in Amerika gezien. Daar hebben ze dat heel lang over seks gezegd. Ja? Doe het vooral niet. Epstein. Ja. En daarvan weten we dus dat dat een aanpak is die niet werkt. Je kan kinderen niet verbieden om dat te doen. Ze gaan het doen. Het past ook binnen die gezonde ontwikkeling om daarin te experimenteren. En dan wil je vooral weten, hoe doe je het dan veilig?
Ja.
En dat is door niet zomaar naar mensen te sturen. Je wil wel een soort vertrouwensrelatie hebben met diegene waar je het naar stuurt. En nooit iemands foto door te sturen.
Dat is en nooit je hoofd erop, zei een van mijn kinderen.
Ja, behalve dat dus eigenlijk nog steeds, daarmee geef je nog steeds de boodschap dat het dus de verantwoordelijkheid is van degene die foto maakt.
Ja.
Ik ben volgens mij niet echt een overbeschermende vader. Maar ik denk dat voor beide geslachten sowieso... Ik vind dat toch hetzelfde als dat je niet je pincode openlijk laat zien. Ik kan me die zorg van veel ouders, en die deel ik er ook wel van, kijk echt uit, want je kunt nu verliefd zijn op iemand en iemand kan hartstikke leuk zijn, vriendje of vriendinnetje, maar één keer boos en één keer iets versturen en je bent gewoon de klos. Dus ik snap die vrees toch wel echt.
Ik snap het ook. Maar ik denk dat het dus ook heel erg afhangt van de reactie achteraf.
Ja. Hey, wij hebben niet alleen jou als expert, maar we hebben ook onze vaste expert. En Teun. En ik ben heel benieuwd, want het is een heftig onderwerp, vind ik ook. Als we vragen dus van tevoren aan Teun wat hij. Sturen we een aantal vragen en dan gaat Teun dan op reageren. En ik ben benieuwd wat hij heeft gezegd over seks.
Op mijn school deden ze niet echt aan seksuele voorlichting. Voor mij had het ook niet echt gehoeven. Ik heb bij bio natuurlijk wel kleine dingetjes meegekregen, maar dat, als je maar gewoon basisdingen weet, handige dingen weet, zodat je niet besmet raakt of iets. Met mijn ouders heb ik er niet echt over, hoeft voor mij ook niet. Het is niet dat het niet kan of zo, maar voor mij hoeft het niet. Met mijn ouders heb ik ook nooit echt een groot gesprek erover gehad of iets. We houden het gewoon kort. Met vrienden, ja, natuurlijk heb je het er wel eens over. Maar niet elke dag, de hele dag of zo. Af en toe, als het opkomt. En ervaringen, ja, die deel je soms met elkaar, soms niet. Je hebt het gewoon wel erover, maar het is niet dat je het een groot ding maakt of zo. En op internet haal ik sowieso mijn informatie er niet... ik haal mijn informatie erover niet van internet. Want ik vind internet niet betrouwbaar. Je moet het gewoon zelf leren.
Aldus Teun. Nou, bellen. Wat vinden we van Teun?
Nou, ik vond dat hij nog best wel lauw was over het onderwerp. Het was allemaal zo van, ja, het is gewoon niet zo...
Dus niet echt wat een rol speelt in zijn leven.
Nee, of wat hij niet wil doen vermoeden dat een rol speelt.
Dat kan ik ook hier heel goed voorstellen.
Ja. Ja, en wel opvallend dat hij zegt dat het internet niet een betrouwbare informatiebron is.
Ja, die vond ik ook wel grappig.
Ja, want het is natuurlijk wel moeilijk misschien om de betrouwbare informatie te vinden. Maar er is echt wel, zeker ook op dit gebied, zijn er heel veel goede websites erover. Je kan zelfs op sense.info kun je chatten met een verpleegkundige. Dus als je onveilige seks hebt gehad of zo, dan... zou ik vooral aanraden om naar dat soort websites te gaan.
Ik vond het zo grappig ook dat de informatie op internet. Ik moest als jongere de winkel in waar mensen hun wilde Havana's en pakje Belinda kochten. En dan moest ik daar wat porno magazines aanschaffen. Of ik moest een seksshop in. Nou, succes als 15-jarige. En wat dat betreft ben ik wel jaloers op al die jongens en meisjes die gewoon met 3 knoppen... aan te klikken. Dus ik vond het wel leuk. Informatie, alsof er niks anders te gaan halen
is. En je hebt weer hele leuke boeken nu. Die van Sanderijn van der Doef. Ja. Die, ik weet even niet hoe ze heten, maar ben jij ook op mij of zo?
Ja, maar het is wel voor wat jonger.
Ja, precies. Ja?
Dus voor de puberlezers hebben we nog wel het puberboek, of de pubergids geschreven. En het lijfboek voor Power Girls. Dat is zo vanaf 12, 13 ongeveer. En voor echt wat oudere jongens heb je bijvoorbeeld een heel mooi boek van een Zweedse seksuoloog. Inti Chavez-Perez heet die. En die heet Respect, dat boek. En dat is ook een heel fijn boek voor jongens. Dus er is... Ja, en mijn boek natuurlijk.
Ja, ja. Heel goed. Nog, mooi bruggetje.
Ik en seks.
Hoe heet het?
Ik en seks.
Oké, okay, goed. Dat kunnen we onthouden. Makkelijker dan die Zweedse schrijver.
Ja, ja, dat is waar.
Als ik hem was, zou ik wel een artiestennaam nemen. Kloen of zo. Dat is heel makkelijk. Kloen. Ja,
goeie
flauw.
Tip.
Ja, heel flauw.
Ik moest wel lachen, omdat wat Teun ook zei, dat ze op school bij hem op school ook vooral, wat zei hij nou bij de biologieles?
Ja, dat je niet besmet wordt of zo.
Ja, dat je niet besmet wordt. Ja, dan moest ik denken aan een les van een van mijn kinderen, die hadden ze op school allemaal een soort kwakje gekregen, een soort bakje.
Oh, dat
met...
is een heel slecht idee. Ja, ja,
nou, ja. Nou, dan kregen ze een profiel of ze of je single was of moeder
even
van een gezin.
Even voor de luisteraars, Belle zit hier te kijken alsof ze een bord spruitjes voor haar gezicht krijgt. Ja, ga door. Franke,
ik vond dit echt een heel goed idee. Ja. En dan kregen ze allemaal een profiel en dan moest je en een paar kinderen in de klas waren besmet en dan moesten ze zeg maar rondlopen en je gedragen volgens je profiel. Dus als jij een soort, ik weet niet of er een loverboy in zat, maar ik stel me zo voor dat je dan zeg maar zo met je bakje zit te gooien bij andere mensen in hun bakje. Maar die klas, die was helemaal van God losgegaan. En mijn dochter kwam thuis en zei, iedereen had aids. Iedereen had aids. En, maar ik vond het dus wel heel grappig dat ze zeg maar zo op een ludieke manier zo dat... Maar ja, het was wel een beetje van pas op, kijk uit voor HIV.
Daar zijn ze hopelijk wel mee gestopt.
Ja. Maar ik vond het wel dat ze... Die leraar had het kennelijk gewoon laten gebeuren. Dat ze allemaal hun zaad over elkaar heen hadden gegooid. Dat vond ik dan wel weer mooi. Dat hij dat gewoon een beetje zo'n soort dark room had gecreëerd in het lokaal.
Jij lacht me uit omdat katholicisme gaat heen en vermenigvuldigt. Ja. Zie je. Ja.
Nee, dit is wel heel mooi. Ja. Ja, ik denk niet dat de katholieke kerk dat bedoelde met SOA's.
Nou, onderschat heen... die pastoors niet van vroeger, hoor.
Ja,
hey,
dat
hallo.
Is waar, ja. Ja, dat,
nee, maar het is voor mij echt zo een voorbeeld van dat opgeheven vingertje. Ja. Ja. Ja, pas op, kijk uit, doe het niet. Want in Amerika zeg je, you'll get pregnant and die. Dat is zeg maar de boodschap die er een beetje achter zit. En het is ook nog eens heel erg dat je krijgt een rol. En misschien heb je dan al HIV. En dan het hele rare positie om ook kinderen in te zetten in de klas.
Dat is echt heel raar. En dat pas op, kijk uit, dat valt me ook altijd op. Dat je... ik had het met mijn kinderen over van eigenlijk is het heel raar dat je als ouder, als kind leer je allemaal dingen van je ouder. En dat er één onderwerp is waar je zo op een beetje een soort van beschermende, hysterische manier over praat. Dus ik stel nou dat we dat met koken zo zouden doen. Dat je dan tegen kinderen zegt van oké, jongens, ga even zitten. Dit is het gasfornuis. Sowieso niet op de achterste pit. Pas op met pannen vooraan. Geef duidelijk aan dat je geen spinazie lust. Dat is toch een hele rare manier van iets leren.
Ja.
Dus toen dacht ik van... Oké, dit moeten we het in ons achterhoofd houden. Dat je een beetje doet zoals koken. En dan niet heel erg de nadruk op van... Oh, mama is dol op dit gerecht. Ja. Dat vinden ze niet zo interessant. Maar wel dat je praat over van... Er zitten heel veel facetten aan. Je hebt meer gerechten gekookt, dus je weet wat meer...
Ik ben met koken voorzichtiger, merk ik. Want daar heb ik echt van, kijk uit dat je het gas niet aan laat staan. Pak het niet, zo'n pan niet.
Oh ja, dus precies, jij pakt dat wel koken. Ja.
De ultieme tip.
Hey Belle, wij vragen op het eind van de podcast, vragen we altijd aan de expert, de ultieme tip. Wat is nou als mensen één ding moeten onthouden? En dan gaan we eerst naar de ouders. Wat moeten ouders dan onthouden van deze aflevering? Wat is jouw ultieme tip?
Ja, dat is misschien dan wel een hele brede, maar dat is dat seks is gewoon rommelig en het ontdekken van seks ook. En gun jonge mensen ook die ruimte om daarin fouten te maken en te experimenteren. En dat het dus niet, dat ze niet het gevoel krijgen van het moet in één keer goed.
Ja.
Dat is denk ik als ouder iets wat je echt wel mee kan geven aan je puber.
En dan mag ik dat, ik zeg maar rustig, nee, als je beschouw dan ook je eigen kind niet alleen als kind, maar ook gewoon als beginnend seksueel wezen wat we allemaal zijn of zo. Ik vind die angst van het is mijn kind. Ja, wat denk je, hoe was je zelf? Come on.
Ja, en het is ook een heel verwarrende boodschap soms. Want je hebt... seksualiteit is ook iets moois, dat dragen we ook uit. Dat is iets wat je doet met mensen waar je van houdt. En dat is fijn, maar doe het vooral niet of zo laat mogelijk. Of zo. Dus dat is ook nog eens een verwarrende boodschap. Dus richting het eind van die puberteit worden ze gewoon seksueel actief. Ja. Dat is hartstikke
en dat hoort zo,
prima. En
dat
laat
mooi.
Ze dat lekker ontdekken.
Ja. Hey, en wat is dat ene ultieme tip die je dan aan pubers zou hebben?
Kloppen. kloppen voor je binnenkomt.
Kloppen voor je binnenkomt.
Ja, nee, een ultieme tip voor pubers. Dat is misschien flauw om dat dan te herhalen. Maar ik denk dus dat het ook goed is voor pubers om zich te realiseren dat dingen niet in één keer goed gaan. En dat er soms ook iets gebeurt waar je niet helemaal... soms kom je erachter dat iets jouw grens was doordat iemand er tegenaan zit of er misschien zelfs een klein beetje overheen gaat. En dat ja, seks is ook iets wat je moet oefenen en wat je kan leren, wat met de tijd leuker wordt. Dus geef jezelf daar ook de tijd in.
Mooi. Heel mooi. Dan kom ik nu toe aan mijn schrijfsel. Ja, dat krijg je ervan als je een schrijver een podcast laat beginnen. Nou, daar gaan we. En ik ga het hebben over ouderseks. Ik had hem al aangekondigd. Het is voor pubers onmogelijk om zich hun ouders voor te stellen als mensen van vlees en bloed die, God betere het, ook de liefde willen consumeren. Pubers accepteren eenvoudigweg niet dat hun ouders seksuele wezens zijn. Ouders hebben geen seks. Punt. In een puberleven is er ook weinig erger dan geconfronteerd worden met een seksende vader of moeder. Zelf zult u er geleidelijk aan wennen dat uw puber wel seks heeft. Al moet u er misschien nog niet aan denken, maar dat heeft u net gehoord van Bellen, dat u daar wel degelijk wel aan moet denken. Maar omgekeerd geldt deze bewering niet. Er zijn een paar situaties die uw puber ten alle tijden moet besparen. 1. Restporno. Voorkom dat in plaats van het Google-openingsscherm van uw laptop ineens een stil verschijnt van Pornhub.com dan gisteravond. Of erger nog, een gedownloade video die onmiddellijk met geluid begint af te spelen zodra de laptop geopend wordt. 2. Geluiden uit de slaapkamer. De meeste mensen zijn niet zo goed in het inschatten van hun volume tijdens hun seks. Tijdens de daad dringt het besef van het bestaan van een buitenwereld nu eenmaal minder makkelijk door tot ons brein. Maar geluid draagt verder dan u denkt. Verder dan een slaapkamerdeur van 6 centimeter. Geen enkele puber hoort graag hoe haar of zijn ouders elkaar en elkaars lichaamsdelen noemen. Zeker niet als daarbij termen worden gebruikt die niet direct met ouderschap geassocieerd worden. 3. Seksspeeltjes en erotische correspondentie. Pubers zijn vindingrijk en ook letterlijk. Condooms, speeltjes, olie, spannende pakjes, appjes, zweepjes hoor ik net van Ivanke en tepelklemmen. De vraag is niet of, maar wanneer uw puber ernaar op zoek gaat. En u moet u pas zorgen gaan maken als hij of zij dat niet doet. Maar dat zoeken, dat hoeft geen vinden te zijn. 3 tips, verstop ze, die seksspelletjes. Ja, u heeft die tas keurig in de linnenkast opgeborgen. Ja, het is een discrete tas die geen enkele associatie oproept met de inhoud ervan. Nee, uw puber wil niks van uw seksleven weten. Maar iedere puber doorzoekt ooit de linnen- en kledingkast van zijn ouders. Hoe u dat beter op kunt pakken? Simpel, een kastje dat op slot kan. Dat doet u ook met verzekeringspapieren, belastingzooi en gevaarlijke medicijnen. Wis uw zoekgeschiedenis op uw computer, laptop en telefoon. Doe uzelf en uw puber een plezier voordat u deze pagina omslaat. En in uw zoekgeschiedenis geen woorden als porn, hot, nude. Maar kijk ook uit voor woorden die een andere erotische belangstelling hebben. Schoon uw appjes op. U denkt dat uw puber uw telefoon niet doorzoekt als hij of zij die even moet lenen? Haha, ik ken voorbeelden, heel veel voorbeelden van vrienden en vriendinnen waarbij dat wel eens gebeurt. En denkt u dat uw puber niet op zoek gaat naar seksuele appjes die u ontvangt? En op welke zoekwoorden ze moeten zoeken? Onderzoek uw appjes op benamingen van geslachtsdelen, erotische handelingen en koosnaampjes. En zoek ook gewoon eens op zin en bed en hotel en tong en mond. Nou, ik hoef het niet verder uit te leggen. Bescherm uw puber tegen het leven waar hun ouders niks van te maken hebben. En accepteer het leven van uw puber waar u als ouder eigenlijk ook niks mee te maken hebt. Of misschien wel wilt hebben. Zo, wat wil ik zeggen?
Zo?
Ja. Dat was jouw, dat was jouw recensie.
Nou, nee, mijn recensie was van... dat ik nog zat na te denken over van... dat ik niet het helemaal ermee eens ben.
Vertel.
Nou... van die seksspeeltjes bijvoorbeeld, denk dat ze toch helemaal niet zo erg, of dan niet achter slot een grendel, kunnen ze gewoon zien en inspiratie opdoen.
Ja, hebben ze te maken met jouw seksspeeltjes? Dus anders nou, dan dat jij dat pakketje thuis kreeg?
Ja, nee, kijk, ik ben het ermee eens dat je niet je hele eigen seksleven gaat bespreken.
Uitventen.
Ja, dat vinden ze vies en walgelijk, maar ooit helemaal weghouden, dan lijkt het toch een beetje alsof het iets viezigs is, wat niet hoort. Dus als ze dan iets zouden zien, dan of zouden zien liggen of zo, dan zou ik het niet. Dan zou ik zeggen van ja, nou dat is dat en dat. Hoef je niet te zeggen. En dat gebruikt mama altijd op zondagavond met papa.
Nee. Ja.
zo toch?
Dat vind ik een goede nuance.
Ja, dank je.
Dank je wel. Hé, Bellen, hoe vond je het?
Ja, leuk.
Ja?
Ja, leuk gesprek.
Nou, dat vond ik ook. Bedankt allemaal.
Leuk dat je er was.
Ja, heel leuk. Bedankt voor de wijsheid.
Dank voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Je luisterde naar Help, ik heb een puber. Mijn naam is Kluun en naast mij zit co-host Ivanka van der Zwaan. En deze week was bij ons de gast Belle Barbé. Heel erg bedankt nogmaals. Mogen we misschien nog 3 boeken van je weggeven of zo? Is dat aardig?
Dat is aardig. Ja, dat kan. Heb je die? Dat is leuk. Ja, heb ja? ik. Ik heb er 2 bij me, maar die waren eigenlijk voor jullie.
Oké. Okay.
Ja, die krijgen ze niet.
Die krijgen ze niet, die zijn voor ons. Dan ja. kunnen we die weggeven voor degene die op het Instagram-account Help, ik heb een puber de beste reden daarvoor geeft. Dat hij dat boek verdient. En dan is hij gesigneerd door Belle Barbé. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Als je dit ook leuk vond, like ons dan. Of abonneer je, laat een recensie achter. Heb je een tip of een vraag of een verzoek voor een onderwerp? Mail ons op helpikhebeenpuber@kortimedia.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.